Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en de te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 87. Psalm 87. De te zingen psalmen psalm 122 vers 3. Psalm 87 vers 1 en 2. Psalm 87 vers 4. Psalm 147 vers 1. Het te lezen schriftgedeelte psalm 87. De te zingen psalmen psalm 122 vers 3. Psalm 87 vers 1 en 2. Psalm 87 vers 4. Psalm 147 vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook in dit morgenuur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt u bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zet ons samen zijn voort met het zingen van psalm 122 en daarvan het derde vers, psalm 122 vers 3... Dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij. Dat welvaart in uw vesting zij, in uw paleizen vreugd en lust. Om vriend en broederen spreek ik nu, de vrede zij en blijf in u. Nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Om zeer een huis in u gebouwd, waar onze God zijn woning houdt, zal ik het goede voor u zoeken. Psalm 122 vers 3. lezing, gemeente. Dit morgenuur vindt u in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. Daarvan de 87ste schriftlezing in het morgenuur. Psalm 87, voorafgegaan door de lezing van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heer uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm, een lied voor de kinderen van Korach. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. De Heere bemint de poorten Sions boven alle woningen Jacobs. Zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods Sela. Ik zal Rahab en Babel vermelden onder degenen die mij kennen. Zie, de Filistijn en de Tyriër, met den Moor, deze is al daar geboren. En van Sion zal gezegd worden: die en die is daarin geboren, en de Allerhoogste zelf zal haar bevestigen. De Heere zal hen rekenen in het opschrijven der volken, zeggende: deze is al daar geboren, Sela. En de zangers gelijk de speellieden, mitsgades al mijn fonteinen, zullen binnen u zijn. Tot zover.
Verootmoedig ons voor het heilige hand gezien de zegende gemeenschappelijk gebed. Heer, zo zit in de weg van uw aanbiddelijke raad en voorzienig gij dat we ook aan de morgen van deze dag, die wel bijzonder aan u geheiligd is, samen zijn gekomen, samen zijn gebracht, om hier onder uw dierbaar woord en eeuwige getuigenis te mogen zijn, om nog geleerd te worden en bekeerd te worden, geleerd aangaande u, geleerd aangaande onszelf, geleerd aangaande het leven, wat het is en wat het worden zal. En dat ligt zo onderscheiden, of wij u kennen of als onbekeerd mensen vreemd God eenmaal zullen ontmoeten. En daarom bidden wij u of gij ook in deze dienst nog opening van zaken zou willen geven, uzelf bekend willen maken. Een heilig en rechtvaardig God en een Christus zeer barmhartig. Heren, wilt u ons dat leren, daartoe ook uw woord nog gebruiken dit morgenuur. Heb dank dat we hier nog mogen zijn. U had ons weg kunnen nemen door de onverbiddelijke dood, maar ons nog gelaten onderscheidt met zoveel anderen die opgeroepen zijn om voor u te verschijnen. En wat onderscheidt ons van hen? Wat onderscheidt ons van hen die weggenomen zijn? Wij zijn hier nog gelaten, waartoe? Om de raad Gods uit te dienen, om nog tot kennis der waarheid te komen. Heer, en wilt u dat doen? Daar is geen enkele verplichting die rust op u om dat te doen. En in ons is geen enkele reden waarom dat zou zijn. Maar dat is dat wonder waar de kerk nu haar oorsprong aan heeft te danken, haar bestaan. Dat vrije van uw welbehagen, dat gij redenen neemt uit uzelf. Wie zal dat verstaan? Dat is alleen maar te aanbidden. Heren, dat zal ook een van die zaken zijn waar uw kerk voor zal wegwonderen. Dat vrije van uw eeuwig welbehagen. Heren, dat dat nog gelukkig voortgang mag vinden, ook onder ons. Dat er nog getrokken mogen worden, ingevoegd als stenen in dat Godsgebouw dat oprijst de eeuwen door en dat eenmaal volmaakt zal zijn, waar gij eeuwig bij uw volk zult wonen, haar licht, haar tempel zult wezen. Heren, dat we daar niet gemist zullen zijn. Wil daartoe nog de prediking zegenen die deze dag mag uitgaan, of het onder aarde, onder Israël, onder de heidenwereld, ook hier in dit land dat steeds meer wegzinkt in een poel van zonde en ongerechtigheid. Heren, verhef nog uw vriendelijke aangezicht over ons en over uw kerk die er nog mag zijn. Houd haar staande, leid haar in de waarheid en breng ze nog toe die daar liggen onder het zegel van uw verkiezend welbehagen. Heren, gedenk ons volk, ons vaderland, allen die in hoogheid zijn gezeten. Gedenk deze wereld, uw kerk, Israël, bijzonder. Maar niet in het minste ook de vervolgde kerk. Ver weg, maar ook steeds dichterbij. De onverdraagzaamheid neemt toe, jegens allen die nog naar uw wet willen leven. Heer, wilt ook zijn met onze gemeente. We mogen opnieuw verblijd worden door de geboorte van een kind. Het tweede bij de familie Koppenman Holland. Heren, geef die ouders de blijdschap om ermee in u te mogen eindigen, maar ook het gewicht en de verantwoordelijkheid te mogen voelen, samen met alle ouders in de kerk, wat het is om kinderen groot te moeten brengen en dat eenmaal te moeten verantwoorden en dat niet te kunnen, in alles tekort, zelf zondig, bedorven, verdoemelijk, hoe dan ooit zal uit een onreine en reine voortkomen, in zonde ontvangen en geboren, en daarom aan allerhande ellendigheid die aan de verdoemenis zelf onderwerpen. O, dat is maar gedrukken op deze ouders. Je hebt ze verblijd, maar geeft ze ook de verantwoordelijkheid te kennen. Maar ook de doopouders van deze middag, ook anderen nog in ons midden, ook die in blijde verwachting zijn. Maar gedenk ook diegenen die opnieuw de pijn voelen van de kinderloosheid en het kinderverdriet. En wil u zich over ons allen tezamen nog ontfermen, hoe het ook verder met ons gesteld mag zijn. Heren, er is vreugde, er is blijdschap, er is gemis, er is eenzaamheid. Er is een wereld die meer en meer in haar vijandschap zich openbaart. Onze jeugd groeit daarin op, wil die nog staande houden. Bewaren bij uw woord en getuigenis. En ons allen tezamen ook deze dag gedenken in de bediening van uw woord en het aanhoren daarvan. Wil nog een zegen schenken mogen er nog bekeerd worden, ook deze dag en uren. En ook die iets van het leven mogen kennen, daarin nog eens vastgemaakt mogen worden. Heren, dat kan alles niet om ons, maar gij zou het nog kunnen doen, want u bent vrij, niet verplicht. Maar heren, wat u doet is goed en dat we dat maar mogen leren, ook als u zich achterhoudt. Maar dan, heren, zal het voor een volk toch ondraaglijk zijn als ze uw stem niet horen. Dat zal geven een aangebonden leven, heren, om weer iets van u te mogen vernemen. U weet hoe wij hier gesteld zijn, hoe wij hier staan en zitten. Verhef uw vriendelijke aangezicht over ons. Geef te spreken, geef te luisteren, hier en thuis. Bewaar ons voor de zonde, bewaar ons boven alles voor een onverzoende godsontmoeting. En verheerlijk nog uw lieve naam in het midden van ons. Tot de uitbreiding van uw koninkrijk, tot zaligheid van onze zielen, tot eer uw naams die heerlijk is. Het alles in de vergeving der zonde, om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Geliefden, we zouden met de hulp des Heren willen overdenken uit die voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 87, het derde vers. Waarvan Jeruzalem wordt gezegd: zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Jeruzalem, een drietal gedachten. Allereerst staan wij stil bij die stad in Israël, in het zuiden, in Juda. Ten tweede bij de kerk, want ook dat wordt bedoeld met Jeruzalem, de kerk. En ten derde bij die hemelstad waar Gods volk eeuwig zal wonen. Dus Psalm 87 vers 3, zeer heerlijke dingen worden van u gesproken, o stad Gods, Sela. Gaat over Jeruzalem, de stad Gods, ten eerste die stad in Israël, ten tweede de kerk en ten derde de hemelstad, Jeruzalem dat boven is. We wilden nog met elkander zingen van Psalm 87. Geliefde, daarvan de versen 1, 2 en ik wilde daar ook bijvoegen het derde vers. Wat ik een ogenblik ook gelegenheid heb om enig ongemak te herstellen, zodat het mogelijk is. Psalm 87, 1, 2 en 3. Jeruzalem is een oude stad. We weten, deze plaats is gelegen in het zuiden van Israël, in Juda. Op bergen. En de oorsprong, historisch gezien, moet zeker gezocht worden meer dan 3000 jaar geleden. Sommige geleerden houden het op 4000 jaar geleden dat de stad moet zijn ontstaan. We horen van Jeruzalem in die wonderlijke ontmoeting van Abraham met de koning van Salem, Melchizedek. Dan moeten we denken aan het midden van de 19e eeuw voor Christus, ongeveer 1875 voor Christus. Melchizedek, van wie wordt gezegd dat hij koning is van Salem en ook priester van de Allerhoogste. Wonderlijke ontmoeting. Jeruzalem, Salem wordt dan voor het eerst genoemd. Andere namen voor deze stad zijn Jebus of Sion en later ook Jeruzalem. Jeruzalem, oude stad. En deze stad, zo horen wij in Psalm 87, is nu door God verkoren boven alle andere steden van Jacob. De Heere bemint de poorten Sions, en dat is een omschrijving van de stad Jeruzalem, boven alle woningen Jacobs. God bemint Jeruzalem boven alle andere steden. Waarom? Is deze stad dan zo schoon? Zo bijzonder? Nee, er is geen enkele reden in Jeruzalem zelf dat God die stad zou hebben verkoren boven alle andere steden. Maar zoals in alles gaat dit ook terug op dat vrije van Gods welbehagen. God heeft deze stad verkoren qua ligging niet eens gunstig. Het gebied is zeer onvruchtbaar. Wat afgezonderd. Nee, dat is het dan ook niet. Maar Gods wil, Gods besluit van eeuwigheid, daar zal mijn naam wonen. Mijn naam zal daar zijn. Dat is de enige reden. En dan zegt u misschien vanmorgen, dat is willekeur. Nee, dat is geen willekeur. Dat wij de redenen niet kennen, wil niet zeggen dat het dus een zaak van willekeur is geweest, maar en dat is een wonderlijk schone omschrijving en die moet ik maar vasthouden. Het is dat God redenen uit zichzelf heeft genomen. Die redenen kennen wij niet. Ze zijn er wel. En alles wat God wil en besluit is goed, want God is goed. Ook deze keuze van Jeruzalem als de stad Gods, waar hij bijzonder wil wonen en tronen. Geliefde. En nu wordt er hier in ons tekstvers gemeld dat van deze stad zeer heerlijke dingen worden gesproken. En daar willen we nu een ogenblik bij stilstaan. Welke heerlijke dingen kunnen nu van deze stad van Jeruzalem gezegd worden? Een oude stad die door God is gekozen om daar in het bijzonder te wonen, of zoals de kanttekenaar ergens opmerkt, om daar de leer die naar de godzaligheid is te laten prediken. Daar zijn lieve diensten schenken. Daar zijn geest uit te storten. Daar zijn volk te vergaderen. Deze stad. Heer, zeer heerlijke dingen mogen van haar worden gezegd. Welke heerlijke dingen zijn dat dan? Laten we daar in de eerste plaats vanmorgen bij stilstaan als het gaat over dat aardse Jeruzalem, die stad daar in het zuiden van Israël. Waarom daar zeer heerlijke dingen van gezegd moeten worden. Maar ook in het verband daarmee van de kerk. En onze derde gedachte, we hebben het gezegd ook eenmaal, dat Jeruzalem daarboven is. Zeer heerlijke dingen van het aardse Jeruzalem, van de kerk en van Jeruzalem daarboven is zeer heerlijke dingen. In de eerste plaats, God bemint het. God heeft deze stad lief. En dat is het heerlijkste wat er gezegd kan worden. God heeft Jeruzalem lief. Hij bemint haar. Wat een bijzonder woord is dat. Beminnen. Al de liefde van je hart geven. Daar innig mee verenigd zijn. God heeft Jeruzalem lief. En we hebben het gezegd. Niet om hoedanigheden van Jeruzalem. Maar omdat God dat wil. Het is Gods besluit om haar lief te hebben met een eeuwige liefde. Dat is het wonderlijke van het welbehagen wat we u zeiden. Van die verkiezende liefde van eeuwigheid. Mijn naam zal daar zijn. En dat geldt ook van de kerk. Waarom is er een kerk? Waarom worden ook uit ons midden, als we ons niet vergissen, mensen getrokken uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht? Waarom? Niet omdat die mensen zo goed zijn, zo lief, omdat ze God zoeken, nee. We liggen allen verdoemelijk in Adam. Niemand die God zoekt, maar het is weer dat vrije. Dat God van eeuwigheid een kerk heeft verkoren. Eeuwigheid heeft gewild. Deze zal zalig worden. Die zal daar geboren worden. Daar zal ik hem op mijn tijd tot leven wekken. En eenmaal op mijn tijd eeuwig tot mij nemen. Het is altijd weer dat vrije van Gods liefde. Dat is het eerste wat wij noemen. Dat heerlijke wat van Jeruzalem gezegd moet worden. God heeft deze stad lief. Zo ook met de kerk. Tweede wat wij lezen in Gods woord, ook in deze psalm. Dat deze stad door God is gebouwd. Gebouwd. Zijn grondslag is op de bergen der heiligheid. God heeft deze stad gebouwd. Het fundament van Jeruzalem, we weten het, dat is het gebergte. En dat betekent zeker twee zaken. Dat deze stad op bergen is gebouwd, omgeven door diepe dalen, betekent in de eerste plaats een vaste grondslag. Deze stad heeft een bijzonder fundament, een bergen die van geen wankelen weten. Dus dat is haar vastheid. Maar het is als tweede ook haar schoonheid. Want een stad die hoog gelegen is, trekt de aandacht en oogst bewondering. Een stad op een berg. Het is een schone stad. Hoog en verheven. Een verheven stad. En dat geldt ook van de kerk. De grondslag van Gods kerk. Dat is een berg. Dat is een rots, dat is niet anders dan Christus Jezus. Dat is het kenmerk van Gods volk. Weet u van deze rots, daar is de kerk op gefundeerd. Niet op een tekst, niet op een welbevinden, niet op een verlangen, maar alleen op die gekruisigde Christus. Dat is de rots der eeuwen. Daar is de kerk op gefundeerd. Daar is ze mee verenigd. En dat maakt ook haar schoonheid uit. Zij is hoog, verheven dat ze mag delen in de liefdesbemoeienissen van een drie-enige God. En daarom worden Gods kinderen ook genoemd de heiligen van de hoge plaatsen. En Psalm 113 zegt ons, ze zijn verheven, Gods kinderen, bij de prinsen van Gods volk gesteld. Dus de kerk is schoon. De kerk is gefundeerd in Christus, maar de kerk is ook schoon. En alles wat ik nu zeg, dat leert God zijn kerk. Als ik even terugga naar onze eerste gedachte. Jeruzalem is door God bemind. Door hem verkoren. Dat geldt ook van de kerk. Hoe weet de kerk dat? Wel, als de Heere Christus komt in het uur der liefde. En u ziel lieflijk omhelst, dan zegt hij het ook. Ik heb u lief met een eeuwige liefde. En het tweede. Dat de kerk schoon is, dat zegt Christus ook. Hij zegt, gij zijt schoon, mijn liefste. Gij zijt schoon. En de Heere geeft er getuigenis van. Nu verenigd met Christus zie ik u aan in Christus en hebbende geen enkele vlek of rimpel. Ik zie geen boosheid meer. Ik zie alleen maar liefde. Gij zijt schoon. Dus dat is een getuigenis van God zelf aangaande Jeruzalem, aangaande de kerk. Heerlijke dingen. In de eerste plaats dus door God bemind en verkoren. Ten tweede door hem gebouwd. Hij heeft de grondslag gelegd op heilige bergen. Jeruzalem is op bergen gebouwd, bijzonder die ene berg Sion. Waarna de kerk ook wordt genoemd. Sion betekent ook verheven. Het derde waarom er zo van haar gesproken wordt. Geliefde, dat is zij. Is dat zij ook door God bewaard wordt. Door God bemind en verkoren. Door God gebouwd. Maar ook door God bewaard. En door God bewoond. En nog veel meer heerlijke dingen. Laten we er een ogenblik op letten. Het derde wat ik u onder de aandacht zou willen brengen. Is door God bewoond en bewaard. Bewoond. Het is niet alleen een stad die door hem bemind wordt. Door hem gebouwd is. Maar hij woont er ook. Hij is er. Ja, natuurlijk zegt u. Maar God is alomtegenwoordig. Hij is overal, ook hier. Paulus zegt, in hem leven wij. God is alomtegenwoordig. Maar daar is hij in zijn gunst. In zijn lieve nabijheid. Daar is hij in zijn zoete gemeenschap. Dat wil zeggen, daar woon ik. Daar, mag ik het zo zeggen, daar voel ik mij thuis. Verbonden met mijn volk, dat mij hier bijzonder dient en door mij geleerd wordt. God woont daar. En we denken allemaal aan de tempel, waar God woont en troont in midden van zijn volk. Maar hoe kan dat dan? Een heilige God bij een onheilig volk, hij kan er alleen maar wonen. Als een God die verzoend is in het bloed van Christus. Zo alleen kan hij bij Jeruzalem zijn. En dat geldt ook voor de kerk. Zo alleen is hij bij Gods volk. Als een in Christus verzoend God. Anders blijft u onder de toren van God liggen, gemeente. Dat is een grote zaak. Gods volk weet daar ook iets van. Wat van Jeruzalem geldt, geldt ook van de kerk. Hij bewoont haar. God bewoont Jeruzalem. Sion is van God begeerd. De kerk is van God begeerd. Hij heeft wel lief. Van eeuwigheid verkoren. Gebouwd op de grondslag Christus. Zij is schoon. Smetteloos in zijn ogen. Hij woont bij haar en ik hoor het de Heer Jezus zeggen. Mijn vader en ik zullen in u wonen. En de Heilige Geest neemt intrek in Gods kind. Gods volk wordt dus bewoond als een stad. Bewoond door God, drie-enig. Een kind van God wordt bewoond. Het is onuitsprekelijk en niet te vatten. En zo is de kerk en ieder kind van God een woonstede Gods in de geest. En ook van Gods kind geldt het. Daar zal mijn naam wonen. Dat is onbevattelijk. Dat Gods volk mag geloven. De Heere drie-enig woont in mij. Dan ben ik zelf een huis. Een tempel. Een plaats waar God zich heeft gevestigd. Met eerbied gesproken geliefde. Zeg nu eens eerlijk. Zijn dat geen heerlijke dingen? Om van Jeruzalem te zeggen. Zeer heerlijke dingen. Bemind. Verkoren. Gebouwd. Bewoond door God drie-enig. Maar ook bewaard, zei ik. Die stad wordt bewaard. En u leest dat bijvoorbeeld in Psalm 48, maar ook in Psalm 25. Gelijk de bergen zijn rondom Jeruzalem, zo is de Heere rondom zijn volk. Hij bewaart Jeruzalem. Er komen koningen strijden tegen de Godstad. Maar de Heere beveiligt zijn stad. Er komen vele vijanden opgetrokken naar de kerk om haar te beoorlogen. De duivel, de wereld, alles strekt de handen uit om de kerk Gods te beschadigen, ten val te brengen. Maar God waakt over haar. En de Heer heeft het gezegd, niemand drukt de mijne uit mijn hand. Zo wordt die kerk bewaard. Is ze veilig in Gods handpalmen. Jeruzalem, de kerk, bewaart zeer heerlijke dingen. Hij beschermt haar. En onderwijst haar. Als we nu samenvatten, gemeente, zeer heerlijke dingen, wat hebben we dan gehoord vanmorgen? Jeruzalem wordt bemind, wordt door God gebouwd, door hem bewoond, bewaard en als vijfde geleerd. Dan denken ook de kinderen vanmorgen aan de profeten die door de straten van Jeruzalem hebben gewandeld. En we denken samen aan de tempel die daar is gevestigd. Tempel en profeten. Samengevat, het woord van God is daar geweest. Dat heeft daar geklonken. De profeten, ik zie ze. Jeremia, Jesaja, die de mond Gods mochten zijn. En die gesproken hebben over die heilige en rechtvaardige God. Maar in Christus zo barmhartig en genadig. Het woord van God heeft daar geklonken. De stad is onderwezen door God. Niet alleen door de woorden van de profeten, maar dat onderwijs is ook uitgegaan van de tempel. Het tempel was een zichtbare prediking en we hebben het u wel eens meer mogen voorhouden, een en andermaal zelfs. Laten we het kort ook vanmorgen mogen doen. En wat de tempel laat zien. En wat de profeten spreken. Het is alles hetzelfde onderwijs. En het zijn altijd vier zaken die God gaat leren. Alleen door het zien van de tempel en alles wat erbij hoort. Door te luisteren naar de woorden van de profeten worden vier zaken geleerd. In de eerste plaats dat de mens van nature in de buiten staat. Wij zijn in Adam allen gevallen. Dat is een ontzaglijke waarheid, gemeente, dat wij alle in Adam gezondigd hebben. En daarom liggen we buiten Gods gemeenschap. Want die zonde maken scheiding en daardoor kan ik nooit in Gods gemeenschap verkeren. Maar zal ik eeuwig door hem verteerd moeten worden. Want God is een eeuwige gloed. Wie kan bij hem wonen? De zonde maken ons voorwerp van zijn toorn. Vanaf het uur van onze ontvangenis af. Dat is het eerste wat God zijn volk leert. Je staat er buiten. En als er geen wonder gebeurt, staat hij er voor eeuwig buiten verdoemd. Geliefde, dat is zo'n ontzaglijke waarheid. Dan leert God zijn volk. De woord en geest, zo wordt dat volk geleerd. Dat predikt de tempel, de muren. U staat er buiten. Het tweede. Wat er geleerd wordt door de profeten, door de tempel. De wet die uitgaat van Jeruzalem. Dat is dat er voor een verdoemelijk zondagsvolk genade is. En dan worden we gebracht in het tweede gedeelte van de prediking van al die profeten. En dan komen we op de voorhof. Daar zien wij het brandofferaltaar. En daar wordt de kerk getoond dat God nou met de handhaving van zijn deugden toch een volk zalig wil maken. En daartoe zijn eigen zoon heeft gezonden. Die mens is geworden om als mens die toren van God te dragen. En dat reukofferaltaar straks, dat zal er zijn om God eeuwig te bewieroken. Ook hierom, omdat hij zijn lieve zoon heeft gegeven. Het brandofferaltaar zegt, hier wordt de lam verteerd. Hier laat ik mijn gramschap neerdalen. Op het lam dat ik gegeven heb, mijn eigen lieve schoot en wonderkind. Hier staat de kerk te verwonderen. Zich te verwonderen ook over zoveel liefde voor een verdoemelijk zondagsvolk. Maar geliefde, hier leren ze op de vooraf ook dat zien nog geen hebben is. Ze kunnen wel eens een ogenblik uitgelokt worden. Als ze mogen geloven dat God nou een lam heeft geschonken om de zonde van zijn kerk te dragen. En de kerk er voor eeuwen van te verlossen. Maar daarmee hebben ze nog niet aan bloed aan hun ziel. Daarmee zijn ze nog niet meer God verzoend. Ze zien het wel, maar ze kunnen er niet bij. Bij de volk is het altijd tekort. Ze kunnen de wet niet houden. Ze kunnen Christus niet omhelzen. Ze vallen overal buiten. En is dat niet het wonder? Dat er ook een wasvat staat. En dat God nou ook een mens brengt aan het einde met alles. Daar blijft de schuld over. dan blijft er alleen maar verlorenheid over. Want de rechterstoelen staan daar binnen. Het recht Gods wordt gepredikt in Jeruzalem en in het paleis van David, maar ook in de tempel. Het recht zal gedaan worden. Dat leert God zijn volk. Het recht zal gedaan worden. Er moet betaald worden, of door mij, of door een ander. En als een mens dat recht nou eens mag toevallen, zo'n toornend God mag kussen, dan wordt hij bediend in het uur der liefde uit het wasvat. Christus die hij gezien heeft, wordt dan in de dadelijkheid ook toegepast. Er wordt zijn ziel gereinigd van alle zonde en ongerechtigheid. En dan ziet God geen smet en geen enkel vlekje meer in zijn kerk. Zo wonderlijk schoon gewassen. In het uur der liefde met Christus verenigd. En door de geest onderwezen wat zij nou in Christus hebben ontvangen. Ook de reiniging van hun ziel. Wat een ogenblik als een mens mag geloven. Ook mijn zonde voor eeuwig geworpen. In de zee van vergetelheid. De gemeente, mag ik u vanmorgen ook eens vragen. Weet u waar uw schuld is gebleven? Weet u waar uw schuld is gebleven? Dat moet u toch weten. De kerk mag het weten. Dat hebben ze geleerd. Want ze hebben er buiten gestaan. Maar ze zijn ook binnengebracht. Geleid tot het geloof. Ze hebben hem gezien. Maar ook ontvangen, met hem verenigd, zijn hun zonden uitgewist. Het derde wat ze leren, dan worden ze in het heiligdom gebracht. Dan leeft de kerk van drie zaken. Dat is de heiligmaking, waar leeft de kerk van? Van Christus, het brood des levens. En ze leven van de adem, dat is het gebed in het uitademen. De ziel die spreekt en God die hoort. En ze wandelen bij het licht van het goddelijke aanschijn voort. Het beeld van de heilige geest. De kandelaar in het heilig. En dat zijn de drie zaken in de heiligmaking. Het brood des levens. Het licht des levens. En de adem des levens. En daarbij zal mijn ziel nou leven. Wandelen en sterven. Kijk, dat is nou het onderwijs. He? Jeruzalem. Zeer heerlijke dingen. Van God bemind en verkoren. Van God gebouwd, door God bewoond, door God beschermd en door God onderwezen. Ik zei vier zaken, ze staan er buiten. Ze worden toegebracht, krijgen oog voor Christus, de ontsluiting van de weg. Maar ook in het uur der liefde de schenking van de Zoon. Dan het derde, de oefeningen van het nieuwe leven. Sterren van alles buiten God in Christus. Het arme, ellendig zondagsleven. Nooit iets in jezelf hebben, alles uit hem. Dat brood om met Christus bediend te worden. De geest om bij de bediening ervan te leven. De adem om met God te verkeren, de verborgen omgang. Maar het vierde ook. Hè. De heerlijkheid die de kerk te wachten staat. Eenmaal, als het sterven wordt, gaat Gods kind de heerlijkheid beërven. Dan mag hij zien wat daar in het heilige der heiligen... In de tempel werd getoond wat de hoge priester alleen aanschouwde, één keer per jaar. De ark des verbonds. Daarboven de cherubim. En de drie-enige God wonend en tronend. In het heilige der heiligen. En dat is een beeld van de hemelse heerlijkheid. Die eenmaal het deel zal zijn van al Gods volk. Kijkt u maar. Daar is God. Drie-enig. Bij zijn volk. Hoe dan? Vanwege die ark, dat is Christus. En de ark heeft in zich de wet. Hij heeft de wet gehouden, het leven verworven. Op die ark is het bloed. Dat is, de vloek der wet is weggenomen. Hij heeft voor zijn kerk de straf gedragen. En zo is daar Christus eeuwig voor het aangezicht van God. Als de middelaar Gods en de mens, die God heeft verheerlijkt. En zo zich een volk heeft verworven. Dat in zijn bloed gereinigd eeuwig voor God kan bestaan. Dat zal God zijn als een verzoend God. Dat zal het vrede zijn. Dat zal het liefde zijn. Dat zal de ziel verzwolgen worden in de gemeenschap en een drie-enige God. Er blijft een rust over voor het volk van God. En daar mogen ze bij ogenblikken wel eens iets van zien. O, wat wordt het hart dan uitgelokt. Jeruzalem dat ik beminde, wij treden uw poorten in. Dat is onderwijs. En zeg dan nogmaals, ook maar vanmorgen met de dichter. zeer heerlijke dingen. Dat is nou het onuitsprekelijke voorrecht van Jeruzalem in Israël. En heel Israël mocht daarin delen. Want de wet gaat uit van Jeruzalem. Het onderwijs werd gegeven in Jeruzalem en ging uit naar alle delen van het land. Maar er is nog één zaak, geliefde. Deze stad is ook vergroot. Vergroot, ja. Dat gebeurde vroeger wel eens meer. U kunt het zelf toch wel zien in oude steden. Dan ziet u verschillende muren. Dat wil zeggen, die stad is uitgelegd. De stad groeide. En er werd er een nieuwe muur omheen gebouwd. En de stad groeide weer. En weer een nieuwe muur omheen. Zo ziet je soms 2, 3, 4 muren. Het wijst erop, die kerk, we zetten het geestelijk over, wordt steeds groter. Voordat we daar iets van hopen te zeggen, geliefde, verzoek ik u van Psalm 87 eerst nog met mij te zingen. Het 4e vers. God zal hen zelf bevestigen en scharen op zijn rol waar hij de volken schrijft. Hen tellen als in Israël ingelijfd en doen de naam van Sion's kinderen graag.
Laten we het 5e vers van Psalm 87 ook zingen.
Thank you.
geliefde, we hebben gesproken over de heerlijke dingen die gezegd moeten worden van Jeruzalem hier beneden. En over de kerk. En we hebben iets gezegd ook van de uitbreiding van het Jeruzalem. De Heere heeft de stad ook vergroot. Ze is uitgebreid geworden. En dan denk ik vanmorgen aan de komst van Christus. Die door het zal die Jeruzalem is uitgeworpen. En dan denk je zo bij jezelf zeer heerlijke dingen. Een stad die door de profeten werd genoemd de bloedstad. Was niet zo mooi. Dat is niet zo heerlijk. Een stad waarvan de Heer Jezus heeft gezegd. Jeruzalem, dat uw profeten dood en stenig degenen die tot u gezonden zijn. Heerlijke dingen. En het allerergste. De Zoon Gods die mens is geworden. Uitgeworpen. Gekruisigd. En zeggen we dan nog zeer heerlijke dingen? Moeten we dan niet zeggen zeer schandelijke dingen? Moeten van u gezegd worden ja, ja. En toch ook dan nog. De stad die de Zoon Gods uitbraakt. Het moest. En op een onbevattelijke wijze. Bij God vandaan. Is dat toch een heerlijke zaak geweest? Nee. Alle die daar hun hand in hebben gehad. En zijn we allen. Zijn de Joden niet, Heer Jezus die kruiste. Zijn we zelf. Zullen daarvoor verantwoording eenmaal moeten geven. En als we dan geen bloed van Christus aan de ziel hebben. Is dat voor eeuwig weggeworpen. Toch. Verharding van Israël betekent de rijkdom voor de volken. En Christus is als een zaad in de akker ingedaald. En heeft veel zaad gezien, veel vrucht. Het evangelie is met de Pinksterdag van Jeruzalem uitgegaan tot het einde der wereld. De kerk geroepen om te getuigen. Van die ene naam onder de hemel gegeven, waardoor wij zalig moeten worden. En zo is Jeruzalem vergroot. Zijn zaad, dat bloed van Christus, heeft veel vrucht gehad. Overal kinderen Gods geboren, ook in Vriezenveen. Christus door Jeruzalem uitgeworpen. Zeer heerlijke dingen. Geliefden, we hebben in alle gebrek vanmorgen iets geprobeerd te zeggen van Jeruzalem hier. Het tweede, met uw welnemen, wat korter. En er is ook het een en ander van gezegd. Van de kerk, want ook dat is Jeruzalem. Jeruzalem is ook kerk. Niet alleen die stad daar. Door God gebouwd, bemind, verkoren, beschermd, bewoond, onderwezen. Maar ook is Jeruzalem de kerk van God. Uitgebreid tot het einde der aarde. Heerlijke dingen. En u mag best weten, gemeente, dan zit je zo aan je bureau. Te denken, dan zeg je bij jezelf, nou moet ik zeer heerlijke dingen zeggen van de kerk. En toch mocht dat wel zijn. Maar toen moest ik toch denken. En dat is zo heerlijk. Want, hoe word je nou lid van de kerk? Door geboorte, hè? Door geboorte. En wat is er nou mooier dan de geboorte van een kind van God? Weet u dat? Als er hier ook zij mogen die het weten, en dat geloof ik, dan zullen ze misschien vanmorgen zeggen, nou dominee, dat is allemaal niet zo mooi. Dan vraag ik alleen maar, is het een wonder? En die zegt u, ja, het is een wonder. Dat deze ellendige, rampzalige zondag zalig gemaakt is. Dat is zo'n wonder. En dan vraag ik u, is dat niet schoon dan? Is dat geen heerlijk ding? Nou, je kunt het van uzelf niet zeggen, maar ik zeg toch, de geboorte van een kind van God is zo schoon. Dan zie ik ze daar lopen, echt waar. Het gebeurt nog wel. Dan kun je innerlijk zo verblijd zijn. Nee, dat was je niet toen het jezelf overkwam hoor, echt niet. Maar als we het dan bij een ander mogen zien, hè. Als er dan één opeens gebroken over de wereld gaat. De schuldbrief thuis gekregen. Die zijn zo klein. Dan kom je op bezoek en dan zitten ze alleen maar te wenen. Hoe word ik ooit met God verzoend? Dat is schoon. Dat durf ik wel te zeggen. Dat is zo schoon. Als die benauwdheid wordt gekend. Als men onderwezen wordt door Gods geest. Wat men geworden is door die diepe val in Adam. En de schuldbrief niet alleen vanaf de kansel heb gehoord. Maar ook heb mogen openen. En alle zonde, alle schuld is geworden. Dan gaat zo'n ziel wenend over de aarde. En die zoekt verborgen plaatsen om nog met God verzoend te kunnen worden. Om zijn hart uit te gieten. Maar dan zeg je wel, Heer, iedereen kan verzoend worden, maar ik niet meer. En dan zeg ik vanmorgen, dat is een schone zaak. Ik wens wel, gemeente, dat u allen zo wenend vanmorgen naar huis zult gaan. Heerlijke dingen. Het is niet mooier dan de geboorte van een kind van God. Zo begint dat. Die komt in de banden, in de benauwdheid. Dan wordt zonde, zonde, schuld, schuld. Wordt hij teruggeleid naar het paradijs. Daar ziet hij dat hij zelf God heeft verlaten. Dat de zonde scheiding maken. Dat hij die kloof nooit meer kan overbruggen. Hij zal het wel proberen met zijn goede werken. Met zijn tranen. Met zijn teksten. Met zijn ander leven. En het kan wel eens zijn dat de mens er rust in vindt. Maar als het echt waar is, dan kan dat niet. En dan wordt hij voortgedreven. Altijd maar voortgedreven. Hij zoekt het hier, hij zoekt het daar. Hij wil rust voor zijn ziel, maar kan het niet vinden. Totdat hem Christus wordt geopenbaard voor het oog. En het uur der liefde wordt geschonken in zijn hart. Dan zijn ze zo blij. Dan is hun zaak opgelost. Nee, dan zijn ze zelf opgelost. Dan is hun leven Christus. Dan zijn ze zo blij. Alles lacht hen toe. God is goed. Ze kunnen niet anders zeggen, God is goed. Onuitsprekelijk goed. En ze zien zijn goedheid verspreid over alle zaken. Ze zien het in een steen. In een dier. Ze zien het boven, ze zien het beneden, ze zien het overal. God is goed, God is goed. En zijn ze door water de hof, zo blij. Dat is schoon. Die waarachtige bekering, dat is een schone zaak. Mag ik het ook zo zeggen? Dat is net als een steen. Dat is bekering. Die weggehaald wordt uit het dal. En die gehouden wordt. Gebeiteld wordt en dan op Gods tijd ingevoegd in dat godsgebouw. Op de hoeksteen Christus. Ingevoegd in dat godsgebouw, dat is de kerk. Dat is een wonderschone zaak. En dan zeg ik het toch vanmorgen. Zeer heerlijke dingen. Als kinderen geboren worden. Zeer heerlijke dingen. Mag ik verder gaan? Moet van de kerk gezegd worden. Ik las de kanttekening. Ik meen op Jesaja 60. Nee, 54. Maar goed, u kijkt het maar na. En dan zegt die lieve kanttekenaar. Ook zoiets heerlijks van de kerk van Jeruzalem. Dat geestelijke Jeruzalem. De stad Gods. Denk maar aan Augustinus. Die heeft een prachtig werk geschreven. Over de stad Gods. Dat moest u eens lezen. De stad Gods. Tegenover de wereldse stad. Dan zegt de kanttekenaar van die stad Gods, de kerk. Lieve huisvrouw. Dus de kerk is een lieve huisvrouw. Die met eeuwige genade is omhelsd door een drie-enige God. Dat is de kerk. Is dat geen heerlijk ding? Gods ware volk omhelst als een lieve huisvrouw met eeuwige genade en begiftigd met kennis van God in zijn recht, in zijn toren, maar ook in zijn onuitsprekelijke liefde. Ze is versierd met de gaven van de geest en ze wordt beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in zijn woning. Kijk, dan kunt je toch heerlijke dingen zeggen. Want de geboorte van een kind, de invoeging van die steen in dat godsgebouw. Dan kunt je heerlijke dingen zeggen van die lieve huisvrouw, dat is de kerk van God. Dan kunt je nog verder gaan. En ja, daar lag ook wel mijn moeite om nou verder te gaan. Maar nu kijk je naar de kerk in het algemeen. Waarvan opgetekend staat en uit de mond van Christus is opgeschreven. Dat zij is een lichtend licht en een zoutend zout. Een stad op de berg die niet verborgen kan blijven. En dan zeg ik eerlijk. Lichtend licht in Vriezenveen. Zoutend zout. Gaat er nog iets uit van dat volk? Dan moet ik zeggen. Ja. Zeker nog, maar het ligt tegenwoordig zo bedekt. We mogen nog steeds heerlijke dingen zeggen. Er zijn nog leesbare brieven. Dat zijn kinderen van God. Waarvan je toch iets kunt zien. Dat God ze onder zijn goddelijke handen heeft genomen. En heeft bearbeid. Die iets met het beeld van Christus vertonen. Ja, dat is toch wel waar. Leesbare brieven, ze zeiden nog wel. Maar het ligt zo bedekt dat als het gaat om een licht. Het licht achter dat volk loopt tegenwoordig meer en meer met een lampje op de rug. Ze zien er zelfs zo weinig van een ander. Mag het dan nog wel eens opmerken? Maar ze lopen meestal in het duister. Dat heeft alles te maken met de zonde van volk en van kerk. Waardoor de Heere gaat wijken. En we liggen onder het oordeel. Meer en meer en we beseffen het. En het is een oordeel in het oordeel dat we niet meer beseffen dat God zijn licht inhoudt. Dat dit volk ook steeds meer overgegeven wordt aan het goeddunken van het eigen hart. Steeds meer doorbreekt in de zonde. Geliefde, we zullen toch een tijd aanbreken dat we met Jeremia en met Jesaja de opdracht krijgen om het oordeel meer en meer te prediken. Een jaar geleden toen een van u mij vroeg, wat komt u hier doen? Dan zegt de dominee, kom hier om mensen te bekeren. Mocht het wezen, kon het zijn. En tot vertroosting van het arme volk. En toen zei hij, zou het ook kunnen zijn om het oordeel te prediken. En ja, steeds meer. Want dat blijft erover. Spreek dan dit volk op dat het hart nog vetter worden, nog harder worden. Dat is ontzettend. Maar ook dat moet gebeuren. Waarom zeg ik dat? Wel, de glans van de kerk is er nog wel. Maar het wordt zo dof. Het licht zo spaarzamelijk nog. Er zal een kerk zijn. En er zullen heerlijke dingen gesproken worden. Nog steeds, dat wel. Maar het wordt minder. Maar de eis blijft. Voor Gods ware kerk. Om te zijn een licht en zout en zout. Een leesbare brief. De kerk is een liefdesgemeenschap des Heren. Die lieve huisvrouw van God. Onthoudt u dat? Lieve huisvrouw van God. Zeer heerlijke dingen. Ik heb het toch gewacht. En ik moet het ook zeggen. Zeer heerlijke dingen. De bekering van een zondaar. De omhelzing van die lieve huisvrouw. Dat leven naar buiten. Zout en zout. Maar niet het minst schoon van de kerk is het uitzien. We hebben ze wel eens mogen ontmoeten. Lieve kinderen van God, die als je in hun ogen keek iets hadden van dat onbeschrijfelijke heimwee. Dat uitzien. Dat de voorgestelde volkomenheid als God zal zijn alles in. En dat is Een zeer schone gestalte van Gods kerk. Ook dat is een van de heerlijke dingen die van haar gezegd mogen worden. Als een echte huisvrouw ziet ze uit naar die eeuwige omhelzing. Die eeuwige verbondenheid en verslondenheid in haar God en Heer. En dat brengt mij kort en goed bij het derde geliefde. Iets gezegd over de heerlijkheid van de stad Jeruzalem hier beneden. Ten tweede over de kerk op aarde. En nu het derde. Het Jeruzalem daarboven is. De Heer Jezus is ten hemel gevaren. De schoonste der mensenkinderen heeft zich gezet aan de rechterhand des vaders. Op het uitdrukkelijk verzoek van de vader zet u aan mijn rechterhand. En daar bidt hij voor zijn kerk. En daar trekt hij uit alle delen van de wereld. Trekt hij ze uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Daar is hij bezig om zijn huis vol te maken. Inwoners van het nieuwe Jeruzalem. En we denken aan Openbaring 21 en 22 ook. Waar we samen de Bijbellezing bij bepaald mogen worden. Het hemels Jeruzalem, ons aller moeder, zegt Paulus. Ons aller moeder. Zeer heerlijke dingen van Jeruzalem, altijd. Ook van de kerk nu. Maar als derde zeer heerlijke dingen van Jeruzalem dat boven is. En met eerbied gezegd, Johannes heeft het gezien. De hemel werd geopend en hij zag Jeruzalem als een bruid, versierd voor een man nederdalen uit de hemel. En de engel toonde hem de bruid van het lam, het nieuwe Jeruzalem. Zo heerlijk, zo volmaakt. Zeer heerlijke dingen. Johannes heeft het gezien. En soms mag de kerk er iets van gevoelen. Wat dat zal zijn. Waarvan Paulus zegt, dat heeft geen oog gezien. Geen oor gehoord en dat is in geen hart opgeklommen. De heerlijkheid die God zijn kerk heeft bereid. Geliefde, zijn kerk heeft bereid. Alle dingen nieuw. De ziel die nooit meer zondigen zal. Eeuwige vrede. Samen, de kerk van alle tijden en plaatsen, in eenheid, gebonden aan de wil van God. Samen, geen andere lust en liefde te hebben, dan de Heere eeuwig groot te maken. Zijn lieve nabijheid te gevoelen. De heerlijkheid van het Jeruzalem boven. Daar zal God zijn tent opslaan bij zijn volk. Ja, daar zal hij het licht zijn van zijn kerk. Dan zal God de tempel zijn waarin de kerk eeuwig de Heere zal dienen, loven en prijzen. Dan zal God de bron zijn waar de kerk eeuwig zal drinken. Dan zal God aanschouwd worden. Dan zal de kerk verzadigd worden met zijn goddelijkbeeld. Ons allermoeder. Geliefde, nu moet ik eindigen met een vraag. Is zij ook uw moeder? Is zij ook uw moeder? Jeruzalem daarboven is. De stad Gods. Ons aller moeder, zegt Paulus. En als ik u vraag, is Jeruzalem ook uw moeder? Dan kunt u alleen maar zeggen ja. Als God uw vader is. Want u kunt Jeruzalem niet als moeder hebben. Als u God niet als vader heeft. God als vader. Dan is er wel wat gebeurd in uw leven. Dan heeft u de stad des verderfs mogen verlaten. Want je kunt niet in twee steden wonen. Om in Jeruzalem te komen moet u de stad des verderfs verlaten. De stad van de wereld. De wereldstad waar we alle van nature woonachtig zijn. Waar we bijzonder goed naar onze zin hebben. Waar we altijd zouden willen blijven. De wereldstad met zoveel speeltjes. Zoveel vermaak. Altijd kermis. is het nou gebeurd? Dat u met Christen de stad des verderfs moest verlaten. Omdat u gezien heeft, van deze stad moeten zeer vreselijke dingen worden gezegd. Ja, van de stad des verderfs moeten zeer vreselijke dingen worden gezegd. Deze stad zal eenmaal Babel, hè, wegzinken. In een eeuwige nacht. Zij is gevallen. De hoer Babylon. De stad des verderfs is gevallen. Zo juichen ze daarboven. Als dat zal gebeuren. En van die stad bent u inwoner. Van nature wij allen. Zeer vreselijke dingen. In deze stad wordt God onteerd. Hier wordt zijn naam gelast. Het bloed van zijn lieve zoon vertreden. In deze stad zal wegzinken. Vreselijke dingen. De grondslag is de zonde. De heers is de duivel. Zeer vreselijke dingen. Moeten van de stad des verderfs en van ons eigen leven zeggen. En dat is bekering. Dat je niet anders meer dan vreselijke dingen van uzelf kunt zeggen. Van de wereld die u hartstochtelijk omhelst. Vreselijke dingen. Je bent op weg naar de hel. Naar de eeuwige rampzaligheid. Geliefde, vreselijke dingen. Van uzelf. De dood verdient. En dit is de weg. Dit is de weg. Tot de Godstad. De stad des verderfs verlaten. Uzelf verfoeien. En vallen. Aan de voeten. Van een toornend God. Want Sion wordt door recht verlost. Daar staan de rechterstoelen. En buiten het recht en de bevrediging daarvan zal geen ziel ooit zalig worden en Jeruzalem daarboven kunnen betreden. Aan het recht God zal voldaan worden. Geliefd, het is één dat je de nood gevoelt van uw onsterfelijke ziel. Het is twee dat het oprijst uit uw hart, hoe word ik met God verzoend. Maar het is drie noodzakelijk dat je voor God leert vallen. Want de Heere geeft zijn kerk. En dat maakt haar tot kerk. En welgevallen aan de straf van haar ongerechtigheid. Haar oog wordt geopend voor de deugde Gods. En die krijgt ze liever dan de zaligheid. Als dat mag gebeuren. Dan worden de banden verbroken. Dan wordt die ziel uitgeleid. En gesteld in de vrijheid van de kinderen Gods. En dan mag ze op weg gaan. Naar Jeruzalem dat boven is. Geliefde. Want aan de omhelzing door God in Christus gaat de kennis van een toornend God vooraf. En je kunt dat eerste niet leren als dat tweede niet waar is geworden. Hoe word ik met God verzoend? Dan zeg ik vanmorgen, Heere. Wanneer ik door recht getroffen moet worden verdoemd, dan doet u geen onrecht. Dat is de weg tot de vrijstad, tot Jeruzalem dat boven is. En als dat mag gebeuren, dan wordt het vanmorgen toch waar. Nu reis ik getroost onder het heilige kruis naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Daar gaat de kerk op weg. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Daar staan uw Godstap, staat onze voeten. Amen. Laten wij trachten te eindigen. Heere, u heeft het gegeven dat we zo nog hier samen mochten zijn. En dat het woord nog enigszins mag worden uitgesproken. Heere, nou ziet het nooit op ons. Dat is altijd waar. Maar dat wordt de ene keer beter beseft en dieper gevoeld dan de andere keer. We zouden het dan nog willen gebruiken wat vanmorgen gesproken werd. Tot heil van onze onsterfelijke ziel. Heere, dat er twee dingen mogen gebeuren. Een afkeer van de stad die wij bewonen. Deze wereldstad. gebouwd op het bloed van de goddeloze. Deze wereld is een bloedstad. Kain sloeg zijn broeder dood. Dat is de grondslag, moord en doodslag. Dat is de grondslag van de wereldstad. Om nou in die andere stad te mogen komen. Wat bijzonder ook, die stad is gefundeerd op het bloed, maar dan van uw lieve zoon. Dat bloed dat spreekt van vrede. Vrede, stad van vrede. Voor die ziel die in Christus vrede met u heeft ontvangen. Heere, wilt u het nog werken in het midden der gemeente? Alle rust opzeggen. Verzoening doen over hetgeen niet was naar uw wil. Ons gedenken, ook als we weer naar huis gaan. Ons bewaren en sparen, mocht het zijn, Heere, aan de middag van deze dag nog een ogenblik samen te mogen komen. We vragen het in de wegneming van onze ongerechtigheden. Om het bloed des lams, om Jezus willen. Amen. Het eerste vers laat zeren lof ten hemel reizen. Hoe goed is het onze God te prijzen. Het eerste vers van Psalm 7. ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.